gaan verder bij Handelingen 4. We waren vorige keer gestopt bij 4 vers 12. We lezen zo meteen even de reactie van het Sanhedrin, van de Hoge Raad. Probeer ik straks ook nog even te laten zien dat Handelingen 3 en 4 tot en met vers 31, dat die bewust ingeklemd zitten tussen die stukjes waarin die eerste christenen alles met elkaar deelden. Dus dat hoofdstuk 3 en 4 vers 1 tot 31 echt zo'n eigen plek heeft. En wat kenmerken. En we zullen het gebed van Petrus, of eigenlijk het gebed van Petrus en Johannes, of eigenlijk degene die hen hoorden, ja, vers 23 tot 31, zullen we ook naar kijken vandaag en de kenmerken. Laten we eerst een klein stukje lezen. Vanaf vers 13 van hoofdstuk 4. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte of gewone mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbend uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkaar, zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die in Jeruzalem wonen. En we kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij geheel niet meer zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden, zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niet vindend hoe zij hun straffen zouden om des volks wil. Want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaar oud aan wie dit teken der genezing geschied was. Ja, dus Petrus en Johannes, die hadden voor de raad gestaan. Ze hadden een preek afgestoken. Wat dan direct opvalt, is dat die fariseeën en de schriftgeleerden daar helemaal niet op ingaan. Ja, ze hebben het over de naam en over de zaligheid. Ze hebben het over de steen die door de bouwlieden is veracht. En tot een hoeksteen is geworden. Maar het lijkt wel alsof ze dat helemaal niet gehoord hebben. Alsof ze met hun oren dicht hebben gezeten. Dat was misschien ook wel zo. Ja, het haalde gewoon helemaal niks uit. Het enige waar ze mee zaten, van hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze twee hun mond gaan houden. Ja, met elkaar aan het overleggen geslagen. Van hoe kunnen we dit op een wijze manier afhandelen. Maar ze zaten met een dilemma. Aan de ene kant zeiden ze van: we willen dat ze niks meer zeggen, ze moeten stil zijn, niet meer praten over die naam. En aan de andere kant hadden ze rekening te houden met het volk. Eigenlijk zie je een klein beetje een herhaling van wat de Heer Jezus ook iedere keer was. Die leiders, die waren bang voor het volk. Want er was een teken geschied, er was een teken gebeurd. Ja, die man die meer dan 40 jaar oud was, die kon opeens lopen. Ja, die was genezen geworden. Dat was zo openbaar. Dat is iets wat iedereen zo duidelijk had gezien. Die man die liep uit te huppelen en te springen. Bij wijze van spreken rondom de raad en Petrus en Johannes heen. Ze konden op hem wijzen: kijk, dat is gebeurd in de naam en de kracht van de Heer Jezus Christus. en het getuigenis van het woord van Petrus en Johannes, en het getuigenis van dat teken, dat kon op de een of andere manier helemaal niets doen met het geweten en de harten van deze fariseeën. Ze gingen overleggen. Dus vaak een verkeerd teken. Als we moeten gaan zitten overleggen met elkaar of bij onszelf. Van hoe we ergens onderuit kunnen komen of wat dan ook. Dat overleggende. Dat doen die fariseeën hier. Die probeerden een list te verzinnen om ervoor te zorgen dat Petrus en Johannes niks meer zeiden. Nou, ze verbieden het. En dan zegt Petrus en ook Johannes, oordeelt gij het of het recht is voor God? Nou, zeg het maar, is dit goed voor God? Ja, dat we meer naar u luisteren dan naar God. En daarmee splitste Petrus en Johannes de raad met nog een probleem in de maag. Dan moeten ze daar ook nog over denken. Ja, is het goed? Is het goed voor God omdat dat zij meer naar mij luisteren, of naar ons luisteren, dan naar het woord van God? Nou, dat is de reactie van het Sanhedrin. Ik denk dat het duidelijk is. Ze zaten vol met vrevel, met misschien ook wel een overtuigd geweten. Ja, je weet niet wat voor de psychologische oorzaken er allemaal waren. Er zullen de beste onder zijn geweest die dieper hebben nagedacht. Die zich bijzonder ongemakkelijk moeten hebben gevoeld onder die preek. Want ze moesten het erkennen. Er was iets gebeurd. En dan die tekst waar we het de vorige keer over hebben gehad. Ja, over die steen die door de bouwlieden was verworpen. Ja, dat moet als een boemerang bij ze zijn teruggeslagen. Ja, die hadden ze namelijk al eerder gehoord toen de Heer Jezus nog preekte. Had hij dat ook genoemd. En nou begint Petrus, die toch maar een gewone visserman was, die begint daar ook weer over. En ze wisten waar het stond, ze wisten wat de implicatie van die psalm was. En heeft hij het ook over de zaligheid die komen zou. Maar goed, ze blijven vijandig, ze blijven tegenstaan. En dan krijg je daarna dat gebed van Petrus. Handelingen 3 en 4 vers 1 tot 31, die zitten ingeklemd, en ik denk dat dat dus ook bewust is gebeurd, tussen die twee gedeeltes, waarin beschreven staat hoe de eerst bekeerden, de eerst gelovigen, hoe die alles met elkaar deelden, hoe ze alles gemeenschappelijk hadden, hoe ze alles samen deden. Ja, in vers 45... 44 van Handelingen 2. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden die aan allen nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, dus gewoon met elkaar eten, aten zij samen met verheuging en eenvoudigheid van het hart. En zij prezen God en hadden genade bij het gehele volk, en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. En als je na Handelingen 4 vers 31 kijkt, en de menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel, en niemand zei dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeenschappelijk. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs van de verkochte goederen en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Ja, je ziet in deze twee stukjes die ik nu heb voorgelezen, er staat eigenlijk precies hetzelfde. En feitelijk was dit ook, daar hebben we het een paar maanden geleden over gehad, een vervulling van de wet van Israël. Ja, dat niemand gebrek zou hebben onder het volk. Ja, dat er geen gebrek zou zijn. Dat gebeurt hier. Ja, onder het begin van het nieuwe verbond. En Ja, het lijkt er dus wel heel erg sterk op dat deze twee stukjes bij elkaar horen. En dat dat gedeelte wat Lucas daartussenin schrijft, ja, dat die twee aan elkaar koppelt. Dat dat daar dus alles mee te maken heeft. Nou, daar hebben we al een beetje naar gekeken. In de eerste plaats, in dat eerste gebed wat Petrus doet, of zijn eerste preek, in Handelingen 3 vers 13, dan begint hij met: de God van Abraham en Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als zij oordeelde dat men hem zou loslaten. En hij eindigt diezelfde preek: God opgewekt hebbende zijn knecht Jezus. En dat stukje daarvoor, dat gaat ook weer over Abraham. Gij lieden, zijt kinderen van de profeten en van het verbond, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En God opgewekt hebbende zijn knecht Jezus, heeft die eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat hij in ieder van u afkeert van uw boosheid. Vorige keer gehad over dat eerst, die wordt eerst tot u gezonden. Die tekst in Handelingen 3 vers 25, daarvan zegt Paulus dat het evangelie was. De eerste boodschap, de boodschap van de eerste bediening van Paulus. Dat vind je in Galaten 3. En dat is wel een heel belangrijk gegeven. Ook als we kijken naar de context waarin we Handelingen willen lezen. En zeker dat eerste gedeelte van Handelingen. In Galaten 3. Vers 8 inderdaad, ja, klopt. Er staat: en de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Daar gaat Galaat helemaal over. Dus die heidenen die zich onder de wet wilden plaatsen, omdat ze dat geleerd kregen van rondtrekkende predikers die een dwaalleer verkondigden, van dat de heidenen zich moesten laten besnijden. En Paulus die zegt in Romeinen 4 bijvoorbeeld, dan haalt hij ook Abraham aan en dan stelt hij de vraag: toen Abraham gerechtvaardigd werd, toen hij dat evangelie geloofde, was hij toen besneden of was hij toen niet besneden? Nou, hij was niet besneden, dus Abraham, die stond op dezelfde bodem als wij, als de heidenen. Abraham was gewoon een heiden. Er was nog geen sprake van besnijdenis toen hij gezegend werd, toen hij gerechtvaardigd werd. Er was nog geen wet, er was nog geen volk Israël. Maar aan hem, Abraham, werd wel het evangelie verkondigd. En dat is eigenlijk precies hetzelfde evangelie wat Paulus verkondigt. En dat is die tekst die Petrus dus ook gebruikt. Hij heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: in u zullen al de volken gezegend worden. In u, in Abraham en in zijn nageslacht. En daarom zie je Petrus ook deze tekst aanhalen. Hij heeft het verbond met de vaderen opgericht en hij zei tegen Abraham en Isaac en Jacob: en in uw zaad zullen alle geslachten de aarde gezegend worden. Dus dat is feitelijk het evangelie. Alleen Petrus die richt zich hier niet tot de heidenen zoals Paulus dat deed in Galaten, maar hij richt zich hier tot de Joden. En daarom zegt hij: ja, eerst moest deze Messias, deze knecht, moest hij tot u gezonden worden. En dat eerst, dat suggereert dan dat er dan natuurlijk ook nog een vervolg is. En als jullie hem dan hebben aangenomen, dan gaat daarna het evangelie ook naar de heidenen. Zo zag Petrus het voor zich. Nou, en dan komen dus die oversten, en daar hebben we het dan de vorige keer over gehad. En dan spreekt hij weer over die naam van Jezus Christus, die in die naam is die zieke man beter geworden. En er is geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Ja, moeten zalig worden. Israël kon alleen maar moest zalig worden door die naam. En dat is dat zaad van Abraham. En dat is het evangelie. En dan het evangelie voor het zaad van Abraham, voor Israël, betekende automatisch ook een zegen voor de volken. En dat is het evangelie zoals Petrus en Paulus in eerste instantie dit kenden, uitziende naar die nieuwe schepping, naar de wederoprichting van alle dingen, naar de tijden van de verkoeling. Waarom horen handelingen 3 en 4 nog meer bij elkaar? Ja, tot 4 tot 31. Nou, het zou je opgevallen zijn, en het is echt opmerkelijk, dat Petrus het heel vaak heeft over zijn kind Jezus. Ja, zijn pais, dat is zijn knecht is dat. Ja, zijn knecht Jezus. Ja, wanneer zegt hij dat? Nou, net al in het begin van zijn preek tot het volk. De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. Die u hebt overgeleverd en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus. Dat is de eerste. Hij heeft zijn knecht Jezus heeft hij verheerlijkt. Die tekst gaan we zo meteen nog tegenkomen. Vers 26. God opgewekt hebbende zijn knecht Jezus. Hij heeft hem opgewekt. En dat is niet helemaal synoniem, maar wel vergelijkbaar met verheerlijkt. Ja, hij heeft hem verheerlijkt, hij heeft hem opgewekt. Dat is de tweede keer dat hij die term zijn knecht Jezus heeft gebruikt. Vers 27 van hoofdstuk 4. En dat is dan in dat gebed, dat gemeenschappelijke gebed. Want in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die u gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël. En dat is een uitleg van Psalm 2. En we zien het ook nog een keertje in vers 30. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw knecht, uw heilige knecht Jezus. Even kijken hoor, vers 29.
Uw knechten?
Nee, dat zijn de dienstknechten. Nee, dat staat niet. Dat is inderdaad iets anders, ja. Ja, ja, dat is wel goed dat je het vraagt. Er zijn verschillende woorden voor dienstknechten. Maar hier gaat het echt over pais. Het is niet voor niks dat de Statenvertaling, en ik geloof ook de herziene Statenvertaling, kind heeft staan. Maar je leest het heel dikwijls als knecht. De eerste keer dat die tekst wordt aangehaald in het Nieuwe Testament en toegepast wordt op de Heer Jezus, dat is door hem zelf en dat is in Matthäus 12. En dat is in een citaat uit Jesaja. Dus Petrus, die zo nadrukkelijk deze term zijn knecht Jezus, gebruikt, dat doet hij natuurlijk niet voor niks. Ja, het is vanaf handelingen 3, het begin tot aan het eind, heeft hij heel duidelijk in de gaten dat hij het wil hebben over zijn knecht Jezus. En in Matthäus 12, ja, precies, vers 17 en 18. Misschien moeten we eigenlijk iets tevoren ook lezen, want dat past weer helemaal in de context van het gedeelte waar we het nu over hebben. En de Farizeeën, vers 14 is dat. Ook nadat iemand gezond is geworden, strek uw hand uit. En die is die man met die verdorde hand. En die werd gezond, gelijk de andere. En dus zijn hand werd gezond, zoals die ander. En de Farizeeën uitgegaan zijn, die hielden tezamen raad tegen hem hoe ze hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem. En hij genas ze allen. En hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar zouden maken. En dan krijg je die tekst. En dat schrijft dan Matthäus natuurlijk, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: zie mijn knecht, die ik verkoren heb, mijn beminde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen. Totdat hij het oordeel zou uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Ja, dan heb je die naam ook weer terug. De naam van zijn knecht Jezus, van zijn kind Jezus. Je ziet overigens dat hier wel vertaald is met mijn knecht. En dat komt omdat mijn knecht in Jesaja, vanuit het Hebreeuws, dus Eved. En Eved, dat kan niet anders dan vertaald worden met knecht. Ja, in het Hebreeuws. Probeer het je even voor te stellen. Petrus die prediking doet, hij heeft het over het evangelie. Aan Abraham gepreekt. In u zullen alle volken gezegend worden. En dan heeft het heel duidelijk een aantal keren over mijn knecht Jezus. Ja, als wij eigenlijk al bij het horen van de woorden mijn knecht direct onze gedachten naar Jesaja toe gaan. Tenminste, ik denk dat we dat allemaal wel een beetje hebben, want zeker vanaf Jesaja 40 tot en met het einde, daar gaat het de hele tijd maar over die knecht. Als we dan ook Matthäus 12 nog zien, dat hoe de Heere Jezus dus inderdaad als de vervulling van die teksten is gezien. Nou, hoeveel te meer moet Petrus hier dan aan gedacht hebben? En dan niet zozeer dat Petrus bewust maar wat teksten aan elkaar knoopte. Nee, Petrus die leefde in dat evangelie. Hij had tenslotte ook net dat onderwijs van de Heer Jezus gehad. Eerst een paar jaar lang en vervolgens ook na zijn opstanding nog eens een keer 40 dagen. Had hij dat onderwijs continu vanuit de schriften gehaald. Dus Petrus die was daar veel meer dan dat wij dat kunnen zijn. Helemaal ondergedompeld geweest in de woorden van de schriften. En ongetwijfeld dat de Heer Jezus met hem ook heeft gehad over dat hij de knecht des Heren was, uit Jesaja. En wat die tekst betekende, in u zullen al de volken gezegend worden. Petrus die beschouwde dat niet zozeer als als teksten om naar terug te verwijzen, om te laten, dat doen wij dikwijls, dan lezen we de teksten, dan gaan we kijken waar de dingen staan, en dan zeggen we, nou, het klopt wel een beetje, en dan gaan we weer door. Nee, bij Petrus gebeurde het andersom. Die leefde vanuit de nacht. En daar kwam die preek uit naar voren. Op een hele natuurlijke manier. En dan ging het dus over die knecht. En die knecht, zoals ik net al zei, die kom je dus tegen in Jesaja. En feitelijk zegt Petrus tegen ons, lees Jesaja. Ja, bijvoorbeeld Jesaja 42. Het eerste vers. Dat hebben we letterlijk net gelezen. Daar staat dus dat de Heer Jezus de vervulling is van die tekst. Jesaja 42. Maar er komt natuurlijk nog veel meer. Ja, dan moet je eigenlijk vanaf Jesaja 40 tot en met 66 moet je, of 55 misschien is genoeg, moet je gewoon eens achter elkaar doorlezen. Dan zie je hoe vaak het dan gaat over de knecht. En soms is dat dan het volk Israël, bijvoorbeeld Jesaja 41 vers 8 en 9. Ja, maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob. Dus Israël wordt geïdentificeerd met de Christus, of andersom eigenlijk, Christus identificeert zich met Israël. Maar ook op een aantal keren meer zie je die knecht terugkomen. En daar wilde ik nog twee van noemen. In de eerste plaats Jesaja 53. Gaat bijna helemaal alleen over het lijden van die knecht. Ja, en dat is dan natuurlijk diezelfde knecht als in Jesaja 42. Wie heeft onze prediking geloofd aan? Wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. Enzovoort, enzovoort. Ja, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij heeft onze ziekte op zich genomen, vers 4. Hij is om onze overtredingen verwond, vers 5. Wij dwaalden allen als schapen, vers 6. En dan vers 10. Toch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad zien. En dan vers 11, daar zie je dan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden door zijn knecht. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Ja, daar zie je dus die knecht, diezelfde knecht. En Jesaja zegt er nog iets bij, mijn knecht, de rechtvaardige. En dat heeft Petrus natuurlijk ook in zijn hoofd gehad, hè? Die knecht is de rechtvaardige. Want waar komen we dat ook tegen? Ja, in Handelingen 3. Kijk maar, Handelingen 3 vers 14... Nee, niet vers 14. Excuus. Ja, wel vers 14. Ja, maar u hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. Dan gaat het over diezelfde knecht Jezus. De heilige, de rechtvaardige. Die knecht Jezus, dat was de rechtvaardige en de heilige. Voor Jesaja 53, in vers 52, hoofdstuk 52, gaat het ook nog een keer over die knecht. Vers 13 van hoofdstuk 52 dus. Zie, mijn knecht zal verstandelijk handelen, hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Dat verheven, dat vertaalt de Septuaginta met verheerlijkt. Heeft Petrus ook in zijn hoofd gehad. Ja, dus de knecht die zou verheerlijkt worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Al zo zal hij vele heidenen besprengen. Een andere vertaling zou kunnen zeggen doen springen van vreugde. De koningen zullen hun mond over hen toehouden, want welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan, die zullen het begrijpen. Maar zie je hoe ook hierin Handelingen 3 en 4, ja, gewoon in die ene term, mijn knecht Jezus, de rechtvaardige, de heilige. Hoe Petrus als het ware probeert een link te leggen naar heel Jesaja, Jesaja 40 tot en met 55. Dat doet Petrus niet voor niks. Ja, als hij het steeds maar heeft in zijn prediking over mijn knecht. Dat is de vervulling van alles. En dus ook het evangelie. Dat evangelie waarvan Petrus zegt van, waarvan God aan Abraham had gezegd, in u zullen al de volken gezegend worden. En dat is de oprichting van de rechtvaardigheid. En als wij onder de rechtvaardigheid komen, dan worden we rechtvaardigen genoemd. Ja, dus die tekst uit Jesaja 53, hij zal velen rechtvaardig maken. Nou, velen zullen deel krijgen aan die nieuwe schepping, aan die tijd waarin alles rechtgezet zal worden. De wederoprichting van alle dingen, de tijden van de verkoeling, de zaligheid. Dat zijn allemaal dingen, de rechtvaardigheid, dat zijn allemaal dingen, allemaal termen die bij elkaar horen. Die in Petrus denken, in de toekomst, in Paulus denken ook en in ons denken in de toekomst liggen. Maar die we door het geloof als het ware al nu krijgen en ons nu tot ons deel krijgen. Ja, geloof is ook dingen zien die er nu nog niet zijn. Hopen, verwachten op de dingen die beloofd zijn, die nog niet waar zijn, maar die je nu eigenlijk al met ogen van het geloof kunt zien. Ja, dat is bijvoorbeeld Hebreeën 11 de betekenis. Dingen zien die er nog niet zijn, maar die er wel zullen komen. Dus wat Petrus naar aanleiding van die genezing van die kreupele man, en die kreupele hebben we al een eerdere studie gezien, dat is feitelijk een beeld van het kreupele Israël, ja, die genezen zal worden, die zalig zal worden, wat Israël zal zalig worden, maar dat hele gedeelte, daar probeert Petrus duidelijk te maken, dit is het nieuwe verbond. En dan is het niet zo heel erg gek, en dat zal ik zo meteen uitleggen, en dus niet zo heel erg gek dat stukje ervoor en dat stukje erna over de uitwerking, de praktische uitwerking van dat nieuwe verbond onder Israël gaat. Namelijk dat ze alles gemeenschappelijk hebben. Dat ze hun huizen verkopen, dat ze hun stukjes grond verkopen en dat ze hun geld aan de voeten van de apostelen leggen en dat er niemand meer gebrek heeft. Nou, waar we ook al eerder naar hebben gekeken, dat is die naam. Moet je even in je achterhoofd houden. De naam Jezus Christus. Die naam die komt iedere keer maar terug. De naam. Ja, je vindt de naam in 3 vers 6. Je vindt de naam in vers 16. Je vindt hem in 4 vers 7, 4 vers 10, 4 vers 12, 4 vers 18. En misschien ben ik er dan nog wel even vergeten, ook 4 vers 30, zie ik hem nu ook nog staan. Ja, dus die naam is heel erg belangrijk. Nou, Petrus en Johannes die worden vrijgelaten. Ja, dat Sanhedrin wist zich eigenlijk geen raad. Wat moeten we hier nou mee? Ik denk dat ze vrij hebben gelaten in de hoop van nou, misschien waren ze toch wel wat geïntimideerd door ons. Nu gaan ze hun mond wel houden. Ze zullen wel wat voorzichtiger worden met hun spreken. Tenminste, dat denk ik dan zo. Misgerekend. Zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden: Heere, U bent de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die daarin zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en met hun volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, die gij gezalfd hebt, bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw handen en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En nu dan, Heer, zie op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats waarin zij vergaderd werden bewogen en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Hier heb je overigens ook weer een linkje. We hebben er al heel veel gehad in de loop van de tijd. Dus misschien wel eens goed om ze even op een rijtje te zetten. Een linkje naar Paulus, zijn prediking. Paulus die citeert ook Psalm 2. Net als Petrus zie je weer. Paulus die gebruikte een andere tekst, maar het ging wel over hetzelfde. Wat zei Paulus? Welke tekst uit Psalm 2 haalde Paulus aan in Antiochië om de opstanding te bewijzen? Bekende tekst. Moeten we ze langzamerhand uit ons hoofd kennen. Geef niet als je hem niet kent, maar welke belangrijke tekst die trouwens in de traditie totaal verkeerd wordt uitgelegd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ja, en dat geboren doen worden, doen opstaan. Daar gaat die hele preek van Paulus over. En niet over een soort van eeuwige generatie van de zoon of iets dergelijks. Waar je in de sommige geschriften nog wel eens een keertje terugkomt. Waar je heel ingewikkeld over kunt doen. Nee, het gaat daarover de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus Paulus die haalt ook Psalm 2 aan. Net als Petrus hier. Maar we zullen nog een klein stukje doorgaan. Psalm 2 kom ik waarschijnlijk niet meer helemaal aan toe. Ik wou eigenlijk naar dat begin kijken. En als zij deze dat hoorden, hieven zij eendrachtig hun stem op tot God en zeiden: Heere, u bent de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die daarin zijn. Zo begint deze groep mensen eendrachtig een gebed. En dan zeg je misschien, of dan denk je misschien, nou wat is daar voor bijzonders aan? Dat is toch zo, God heeft toch de hemel en de aarde gemaakt? Ja, dat is zo. Maar zo wordt God normaal gesproken niet aangesproken in een gebed. Het is natuurlijk een Bijbelse leer. Ja, God heeft de hemelen geschapen, de aarde en alles wat erin is. Maar zo wordt hij zelden aangesproken in een gebed. Dit is de enige keer dat Petrus dat doet in het Nieuwe Testament. Verder zie je nergens zo'n aanhef. En je leest het in de Tanach ook maar zelden. Dat is toch opvallend, of niet? En dan vraag je je natuurlijk af, ja waar dan? Daniel niet echt, niet in een gebed. Hij heeft het wel over de God die helemaal aardig geschapen heeft. Ik denk dat er drie plekken waar, die je min of meer kunt aanwijzen. Waarvan twee wel heel erg belangrijk zijn. En er is er eentje. Ja, het kan haast niet anders dan dat Petrus en die groep mensen aan die tekst hebben gedacht. Maar we gaan eerst naar Nehemia, Nehemia 9. Nehemia 9. En je weet Nehemia, Ezra en Nehemia, dat zijn Bijbelboeken die zijn van na de ballingschap. Ja, de eerste ballingen zijn teruggekomen uit Babel en wellicht ook uit andere delen. Nou, met name de Joden worden daar genoemd. En die komen terug uit hun ballingschap en ze gaan stad en tempel weer opbouwen. En in Nehemia 9, dan zie je hoe de Levieten hun God prijzen. Ja, in vers 4 zie je, en ze riepen met luide stem tot de Heere hun God. En de Levieten, Jezua, Kadmiel, Bani, Hasabja, nou, enzovoort, die zeiden, sta op, loof de Heere uw God. En dan zeggen ze, vers 6... U bent die Heere alleen, u hebt gemaakt de hemel der hemelen en al hun heer, ja, dat is een hele leger, de aarde en alles wat erop is, de zeeën en al wat daarin is. En u hebt, en gij maakt die allen levend en het heer der hemelen aanbidt u. U bent die Heere, de God die Abraham hebt verkoren en hem uit Ur der Chaldeeën uitgevoerd. En u hebt zijn naam gesteld Abraham. En u hebt zijn hart getrouw gevonden voor uw aangezicht en hebt een verbond met hem gemaakt. dat u zou geven het land der Canaanieten, der Hethieten, der Amorieten, der Ferezieten en der Jebusieten en der Gergazieten, dat u het zijn zaad zou geven. En gij hebt uw woorden bevestigd, omdat u rechtvaardig zijt. Nou, en dan komt er een gedeelte over hoe God zich over Israël heeft ontfermd. Maar hier, in deze tekst, prijzen deze levieten de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ze richten zich tot die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Net wanneer zij terug zijn gekomen uit de ballingschap. Ze zijn bevrijd. En ongetwijfeld zal er ook onder de Israëlieten een geest zijn geweest van... En nu gaat dat woord van God in vervulling. Ja, nu zullen wij, Israël, het vrederijk worden. Nu zullen wij werkelijk worden dat volk waar we toe zijn bestemd. Wellicht dat Petrus hieraan heeft gedacht. Kijk ook naar vers 10. Je hebt tekenen en wonderen gedaan aan Farao. Tekenen en wonderen, die vind je ook terug in Handelingen 4. Daar bidden ze, vers 30, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. Het kan zijn dat die Israëlieten hieraan hebben gedacht, dat ze feitelijk zich vereenzelvigden met de Joden die uit Babel waren teruggekomen. Ze waren bevrijd geworden. En dan kopiëren ze min of meer datzelfde gebed. Alleen ze passen het nu toe met Psalm 2. Maar de aanhef is hetzelfde. Ze richten zich tot de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En opvallend daarna gaat het over de schepping van Israël door de verkiezing van Abraham. Ja, Abraham is een verkorene omdat hij aan de basis staat van het volk Israël. Door Abraham heen ging God zijn belofte waarmaken. Hebben we hem nog? Nou, in Jesaja, dat is een iets andere omstandigheid. Jesaja 37 en vergelijkbare gedeelte in 2 Koningen. Daar zie je ook... Alleen in iets minder expliciete manier. Vers 16. Daar zie je Jeruzalem belegerd door de Assyriërs. En in de benauwdheid die Hiskia, de koning in die tijd, had. Zegt hij, o Heere der Heerscharen. U, God van Israël, die tussen de Gerubim woont. U zelf. U alleen zij de God van alle koninkrijken der aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Ja, hij richt zich ook tot de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Nou, dat is verder niet zo uitgesproken als in Nehemia. Maar de derde keer, en ik denk dat Petrus en de zijnen daaraan hebben gedacht toen ze hun gebed baden. Vooral omdat het zo verschrikkelijk in de context past, dat is in Jeremia 32. We hebben het er in deze studieserie al een keertje eerder over gehad. In Jeremia 32, dat vindt zich ook plaats rondom, dus net voor de ballingschap. Ja, dus Nehemia was erna en Jeremia die zat er net voor. En de Galdeën liggen voor de poorten van Jeruzalem. En Jeremia krijgt de waanzinnige opdracht om, terwijl hij zelf in de gevangenis zit, om een stukje grond te kopen van zijn neef, Hanamael. Dat zie je in Jeremia 32 vers 7. Een volslagen onzinnige opdracht, zou je zeggen. Ja, hij moest een stukje grond gaan kopen. Maar dat was natuurlijk een symbool. een beeld. En het is duidelijk dat Jeremia toch al in de knoop zit met zijn eigen prediking. In de knoop zit met de machthebbers in Israël en de leiders in Israël. Door niemand wordt hij geaccepteerd, aanvaard of gehoord. En dan zit hij ook nog eens een keertje in de knoop met deze opdracht. Hij doet het, ja, dus hij koopt het stuk land en de brief die wordt verzegeld, de koopbrief. Ja, dus die gaat over in de hand van Jeremia. Maar dan koopt Jeremia dus een stukje grond waar bij wijze van spreken de tenten van de Chaldeeën al opstaan. Met het doel om Jeruzalem te verwoesten, de muren en de tempel af te breken en het volk weg te voeren. Jeremia's prediking was tenslotte ook. Geef je over in de hand van de koning van Babel en dan zal het je wel gaan. Ja? Maar dan moet hij toch dat stukje grond kopen en dat doet hij. En dat blijkt uit het vervolg in Jeremia 33 en het eind van 32. Dat gebeurt met het doel van God om een belofte te laten zien. In dat stukje grond wat Jeremia koopt voor zilver, dat houdt een belofte in. Een belofte van de terugkeer. Een belofte dat God zijn verbond met zijn volk opnieuw zal oprichten. En juist deze Jeremia, als die dus zo in de knoop zit met alles, die begint dat gebed in vers 17. Ach, Heere, Heere, zie, u hebt de hemelen en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Geen ding is u te wonderlijk. U die goede tierenheid doet aan duizenden en de ongerechtigheid der vaderen vergeldt in de schoot van hun kinderen na hen. U grote, u geweldige God, wiens naam is Heere der Heerscharen, groot van raad en machtig van daad. Want uw ogen zijn open over alle wegen der mensenkinderen, om een ieder te geven naar zijn wegen en naar de vrucht van zijn handelingen. U die tekenen en wonderen, daar heb je het, en hier staan tekenen en wonderen, ook in de vertaling in het Grieks, in dezelfde volgorde als in handelingen, de tekenen en de wonderen. Gesteld hebt in Egypteland tot op deze dag, zo in Israël als onder andere mensen, en u hebt een naam gemaakt. En hier heb je de naam ook weer terug uit dat gedeelte, uit die preken van Petrus. U hebt een naam gemaakt als hij is te deze dagen en hebt uw volk Israël uit Egypteland uitgevoerd door tekenen en door wonderen en door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een grote verschrikking. En u hebt hun dit land gegeven dat u hun vaderen gezworen had hun te zullen geven, een land vloeiende van melk en van honing. Maar dan is er een keer in dat gebed. Ja, dus vers 24. Zie de wallen, ze zijn gekomen aan de stad om die in te nemen. En de stad is gegeven in de hand van de Chaldeeën, die tegen haar strijden vanwege het zwaard, de honger, de pestilentie en wat gij gesproken hebt is geschied. En zie, ge ziet het. Evenwel, Israël is op het punt van verwoesting. Jeruzalem is bijna niet meer. Het is geen stad meer. Alles gaat eraan. Evenwel heeft u tegen mij gezegd, koop u dat veld voor geld. En doe het getuigen betuigen. Daar snapte Jeremia natuurlijk helemaal niets van. Dus hij begint met die aanhef die we dus in Handelingen ook leest. En dat een zeldzame aanhaling is, of een zeldzame aanhef voor een gebed is. Misschien dat het onder ons in de kerken en dergelijke gewoon heel regelmatig gedaan wordt. Maar het is niet vanzelfsprekend dat God op deze manier wordt aanbeden. God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat is in bijzondere omstandigheden. En tegelijkertijd zegt Jeremia erbij, voor u is niets te wonderlijk. Dat zegt hij in datzelfde vers. Geen ding is voor u te wonderlijk. Maar dat gelooft Jeremia natuurlijk wel, dat niets te wonderlijk is voor God. Maar er is wel een evenwel in vers 25. Ik snap er helemaal niks van. En vers 27, dan bevestigt de Heere God aan Jeremia waar Jeremia's gebed mee is begonnen. Zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou voor mij enig ding te wonderlijk zijn? Zou er iets zijn wat ik niet kan? Nou, dat is niet zo. Hij kan alles. En dat gaat hij ook uitleggen. En dan wordt het duidelijk in Jeremia 32, waarom, en 33, waarom Jeremia dat stukje land moest kopen. Want dat was een beeld van de dingen die komen zouden. Vers 42, laten we dat stukje nog even lezen, van Jeremia 32, vers 42. Want zo zegt de Heere, gelijk als ik over dit volk gebracht heb al dit grote kwaad, alzo zal ik over hen brengen al het goede dat ik over hen spreek. En er zullen velden gekocht worden in dit land, waarvan u zegt het is woest, dat er geen mens nog beest in is. Het is in de Chaldeeën hand gegeven. Velden zal men voor geld kopen, voor zilver. Ja, dat wat Jeremia ook moest doen. En de brieven onderschrijven en verzegelen en getuigen doen betuigen in het land van Benjamin, in de plaatsen rondom Jeruzalem en in de steden van Juda en in de steden van het gebergte en in de steden van de laagte en in de steden van het zuiden, want ik zal hun gevangenis wenden. En dat betekent, ik zal een einde maken aan al die overheersingen die jullie altijd hebben meegemaakt. Ik ga een einde maken aan de ballingschappen, ik ga een einde maken aan de gevangenis, spreekt de Heere. En als je dan ook verder leest, dan zou je zien dat het daar gaat over het nieuwe verbond. Zou er iets voor God te wonderlijk zijn? Nee, het is zelfs niet te wonderlijk, en dat is het evangelie, dat God de doden levend maakt. Dat is Romeinen 4. Dat God zijn heilig kind, zijn heilige knecht Jezus, de rechtvaardige, uit de doden heeft opgewekt. En die knecht die velen zal rechtvaardig maken. Die zijn eigen volk uit de ballingschap zal terugbrengen. Voor wie die de gevangenis ten einde zal brengen. Die de gevangenis zal wenden. En dan vers 38. Ja, zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. En dat is de taal van het nieuwe verbond. En dat stukje, dat kopen en verkopen van land voor zilver. Nou, waar zie je dat gebeuren? In Handelingen 2 aan het eind en Handelingen 5 aan het begin. Of 4 aan het eind. Ja, dan kopen ze en verkopen ze hun huis en hun landerijen voor geld, voor zilver. Leg ze aan de voeten van de apostelen. Zodat er niemand in Israël, in die streken, gebrek heeft. Gemeenschappelijkheid. Klip en klaar, zou ik zeggen. En zo lezen we dan Handelingen. Dat zijn niet zomaar mooie verhaaltjes van wat er allemaal gebeurt. Nee, hier gebeurt iets ongelooflijks belangrijks. Jesaja wordt hier helemaal vervuld. Over de knecht. Waar Petrus aan loopt te denken. Abraham, het evangelie wat God aan Abraham gepreekt, wordt hier vervuld. En dan Jeremia 32. Je ziet het dus in dat gebed. God van hemel en aarde. Nou, als je zo, sommige dingen die zijn voor ons zo gewoon geworden, terwijl zij eigenlijk helemaal niet gewoon zijn. Ja, dus als die groep rondom Petrus en Johannes, die overigens ook net uit de gevangenis komen, hebben ze misschien ook nog wel aan Jeremia gedacht. Als ze dan dat gebed aanheffen van gij God van hemel en aarde, u die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ja, dat is een gebed wat helemaal ligt ingebed in de Tenach. En die woorden die hebben Petrus en Johannes en de apostelen en de anderen, die hebben zich zo eigen gemaakt. Zij leefden dat woord. Ze hebben er misschien niet eens over nagedacht of niet eens diep over na hoefden te denken toen ze dat gebed begonnen. Dat kwam als vanzelf, want dat paste gewoon helemaal in het verhaal, in de geschiedenis. Niets is voor deze God te wonderlijk.